Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collectes die zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en voor de kerk. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Matteüs 18. Matteüs 18, vanaf vers 23 tot 35. Matteüs 18, tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 146, het derde en ook het vierde vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Zalig gij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die ook genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Dat zijn de woorden van Psalm 145, vers 1. En dat vers willen we met elkaar zingen als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen weer opgestaan is van de doden. En opgevaren is ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze vanmiddag Matthäus 18, de verzen 23 tot en met 35. Of eigenlijk vanaf vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met me en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met me en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd en ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. Voordat we dit gedeelte en ook het onderwijs van de catechismus dat op dit gedeelte en andere gedeeltes gegrond is overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Voordat wij vanmiddag ons gaan buigen over het onderwijs van uw woord en het onderwijs dat de catechismus ons zal geven over het allervolmaakste gebed en met name over de 5e bede, komen we eerst tot u. We belijden ook vanmiddag onze diepe afhankelijkheid van uw zegen. Want heren, het gaat vanmiddag toch over hele diepe dingen. Over schuld en over vergeving, over zonde en over genade. En dat kunnen zaken zijn die zo ver van ons afstaan. Het kunnen zelfs zaken zijn die we best wel met de mond belijden, maar innerlijk uitgesleten zijn geraakt. Dat we niet meer precies bevatten wat het allemaal inhoudt. Het is zelfs mogelijk dat het nog nooit voor ons is opengegaan. Wat dat nu eigenlijk is. Schuld en vergeving. Zonde en genade. Heren, en daarom komen we samen tot u. We bidden u of u ons leiden wilt. Of u ons opening van zaken geven wilt. Of u dat hart van ons, dat soms zo weerbarstig kan zijn, waar zoveel belemmeringen in kunnen leven, of u dat hart ontvankelijk wilt maken. Uw geest, daar zijn we diep van afhankelijk, ook vanmiddag. Wij die hier samen zijn, maar ook wij die meeluisteren, die thuis bij onze eigen tafel verbonden zijn met ons hier in de kerk. We weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw geest. En wilt u ook vanmiddag weer uw dienaar alles geven wat hij nodig heeft? Want ook hij is afhankelijk. Hoe kunnen we spreken, Heer, in eigen kracht? Hoe kunnen we zaken zoals die vanmiddag aan de orde zijn, hoe kunnen we die op de juiste, zuivere manier neerleggen in het midden van de gemeente? Zonder de bediening van uw geest. En we kunnen toch nooit denken dat het allemaal automatisch gebeurt. En bewaar ons daar ook voor. Dat we denken, ach, we zijn samen en de Heere is toch in ons midden en dan zal het allemaal wel goed komen. Nee, Heere, we zijn diep afhankelijk. En wilt u ons in die bedelaarshouding brengen, die onze lege handen opheft naar omhoog. En dan zullen wij vervuld worden. Want u bent er toch, die lege handen vervuld. En die bedelaars rijk weer wegzendt. We bidden niet alleen voor ons, maar we bidden of u vandaag overal waar uw woord wordt gebracht, uw onmisbare zegen wilt geven. En we bidden voor het werk van zending en evangelisatie, omdat dat zo belangrijk werk is, omdat uw koninkrijk aan het komen is. Uw koninkrijk is gekomen. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, is dat koninkrijk gekomen. En we weten het, straks zal het in volmaaktheid komen. Maar nu is het aan het komen. En dat wat nu nog niet volmaakt is, dat zal uiteindelijk toch volmaakt worden. We bidden om de voortgang van uw koninkrijk. Dat mensenharten ingewonnen worden. Dat mensenharten mogen komen tot het buigen voor koning Jezus. In wie alle zaligheid ligt, in wie alle leven is te vinden, buiten wie slechts donkerheid en verderf is. Heren, wij bidden van u of u wilt zijn ook met allen die in dat werk ook bezig mogen zijn. Al de mensen die in zending en evangelisatiewerk hun taak van u hebben gekregen, wilt u ze bijzonder met uw geest vervullen, bekwamen. Want we moeten bekwaam gemaakt worden. Als we zaaien, kunnen we dat immers ook niet uit onszelf. Wij willen vanmiddag aan u opdragen, heren, ook in het bijzonder alle diaconale nood die er op deze wereld is. Deze laatste zondag van de maand, dan denken we bijzonder aan de diaconale noden. We geven onze gaven ook voor de diaconale noden en onze gaven geven kan nooit zonder het gebed. Heere, wilt u ook die gaven die wij geven, wilt u die zo laten gebruiken dat ze ten goede komen aan allen die het nodig hebben. Maar wat is er ook niet een nood op deze wereld? Wat zijn er ook niet de mensen die op wat voor manier dan ook aan lager wal geraakt zijn? Mensen die verslaafd zijn geworden. Mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Maar ook, heren, wat kunnen er dichterbij soms ook schrijnende diaconale noden zijn? En wat kan ook de crisis, de economische crisis waarin we vandaag ons bevinden, wat kan die ook ons leven raken? Dat het voor ons ook soms zo moeilijk wordt om ook de gewone dingen van het leven, ook die nog te kunnen doen. Of wanneer er spanning is over het werk dat we doen, zullen we dat nog kunnen blijven doen? Of zullen ook wij binnenkort door werkloosheid worden getroffen? Heren, we dragen al de diaconale noden verder af, maar ook dichterbij van harte aan u op. We bidden ook, heren, om uw zegen over alle bijzondere noden op deze aarde. We denken vanmiddag heel in het bijzonder aan Syrië, een land dat in brand staat. Een land waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Wij willen in bijzonder ook voorbeden doen voor de christenen in Syrië, die het ook zwaar te verduren hebben. O Heren, ondersteun hen en sterk hen. Maar we bidden voor heel dat land. En wilt u geven dat al dat wat daar nu gebeurt en als handelen van de boze moet worden aangemerkt, dat dat mag stoppen, dat daar een einde aan komt, dat er werkelijke vrede komt. Wat is er op deze aarde een nood? En alle nood komt uiteindelijk voort uit de zondenood. En als uw koninkrijk straks is gekomen, heren, dan weten we, dan is er geen nood meer. Dan is er geen oorlog meer. Dan zijn er geen mensen meer die honger lijden en geen mensen meer die op een andere manier gebrek hebben. Dan is er volkomenheid. Wat kunnen we daar soms naar verlangen? Ja, doe ons er ook naar verlangen. En zo komen we samen tot u, Heer. En zo naderen we tot u, onze lege handen opheffend naar u. En we mogen het toch ook weten, dat u op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, onze lege handen zult vervullen. En daarom enkel om Jezus wil. Amen. Wij willen uit Psalm 26 een drietal verzen gaan zingen. En dat zijn de verzen 2 en 10 en 11. En die verzen die roepen op tot een stukje zelfonderzoek. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het 10e vers, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. En, maar ik ben oprecht en verlos dan uw knecht. Dus het 2e en het 10e en het 11e vers van Psalm 26. De orde is zondag 51, vraag en antwoord 126, over de vijfde bede van het allervolmaakste gebed. En wat heeft de Heere Jezus ons nu in de vijfde bede willen leren? Die vijfde bede die luidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Als we dit onderwijs met elkaar ontvangen en overdacht hebben, zingen we uit het berijmde gebed des Heren, dan ook het zesde vers. En dat luidt als volgt: vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. En de boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Wij schelden kwijt die ons misdeden. Gemeente, het gaat vanmiddag over schuld en over vergeving. En dan gaat het niet alleen maar over schuld tegenover God en schuld en ook vergeving van God aan ons. Maar het gaat ook over schuld ten opzichte van onze naaste, onze medemens. En de vergeving ook van de schuld van onze medemens. Nou las ik ter voorbereiding op vanmiddag las ik in een boek iets over schuld in onze samenleving. En er werd in dat boek op gewezen dat in onze samenleving mensen eigenlijk niet meer onder de indruk zijn van schuld. Ja, niet van persoonlijke schuld onder de indruk zijn. Nog wel het willen hebben over een stukje collectieve schuld. Dat we met elkaar als mensen, als samenleving schuldig staan ten opzichte van de natuur bijvoorbeeld. En dat het daarom ook niet goed gaat. Dat we luchtvervuiling hebben, grondvervuiling, watervervuiling. Ja, daar wil men het nog wel over hebben. Een stukje collectieve schuld. Maar als het nou gaat over persoonlijke schuld ten opzichte van God of ten opzichte van een medemens, dan vindt men dat al heel erg moeilijk. Er werd in dat artikel, in dat boek ook op gewezen, dat er heel wat psychiaters zijn die met mensen spreken, en dat mensen het hebben over angsten, en dat mensen het hebben over moeite, maar dat mensen het niet meer zoveel hebben over schuld. Een enkeling daar gelaten. Want natuurlijk is het zo dat wanneer mensen depressief zijn, dat er dan wel degelijk sprake kan zijn van schuldcomplexen. Zelfs hele overdreven schuldcomplexen. Ook in onze samenleving, in de rechtspraak, is schuld wat meer naar de achtergrond gedreven. En ik weet niet of het u een beetje volgt, gemeente, maar in de afgelopen tijd is er nogal wat gepubliceerd ook over het proces tegen die Noorse moordenaar Anders Breivik. En wat zegt die Breivik nou? Die zegt van: ja, maar ik ben helemaal geen moordenaar. Ik ben een strijder. Ik ben een ridder. Ik ben een ridder in de tempeliersorde van, en ik weet niet wat voor verklaring hij dan allemaal daarvoor geeft. Ik ben iemand die ervoor strijdt dat de westerse wereld, de westerse cultuur, niet ten onder gaat aan bijvoorbeeld die van de moslims. Dus ik ben eigenlijk heel goed bezig. Zoals iemand voor een rechtvaardige zaak kan strijden, zo strijd ik nou daarvoor. Ik heb 77 mensen vermoord. Ja, dat ontken ik niet. Maar ik heb het niet gedaan omdat ik een moordenaar ben. Maar ik heb dat gedaan omdat ik een strijder ben. En dan willen ze hem eigenlijk ook ontoerekeningsvatbaar verklaren, de psychiaters. Maar daar wil hij zelf niks van weten. Want als die ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan betekent dat dat hij weggezet wordt, en ik zeg het maar even in ronde Hollandse woorden, als een of andere gek die dit gedaan heeft. Maar als die niet toerekeningsvatbaar wordt verklaard, nou ja, dan heeft hij het met zijn volle verstand gedaan. En dan is hij geen moordenaar, maar dan is hij een strijder. En zo ziet hij zichzelf. Geen schuld. Ook al heb je 77 mensen, jonge mensen, zo de eeuwigheid ingeschoten. Maar alleen maar, ik heb dat gedaan uit goede bedoelingen. En ik heb gelezen in dat artikel dat meer gebeurt. Dat mensen dus de schuld ook afschuiven. Ook wanneer ze andere misdaden hebben gedaan, dan zegt men, ja, de samenleving is zo verrot. Ik ben gewoon het slachtoffer van de omstandigheden. Schuld. In onze samenleving een schaars artikel. De beleving van schuld is ver van de mensen vandaan. En hoe is het in de kerk? Hoe staat het nou in de kerk als het gaat om schuld en om vergeving? Je zou zeggen, in de kerk moet dat juist een hoofdthema zijn. En moet het een thema zijn waar de mensen mee leven en waar de mensen ook uitleven. Vooral uit de vergeving natuurlijk. Ja, zo behoort dat te zijn. Maar is het ook zo? Hoe vaak wordt ook in de kerk het woord zonde eigenlijk niet als, ja, iets gewoons gezien. Ja, we zijn toch allemaal zondige mensen, niemand uitgezonderd. Ja, het is niet goed, maar. En dan kom je eigenlijk al een klein beetje op datzelfde niveau als wat in onze samenleving dan ook wel eens gezegd is, hè, van zonden, het zijn foutjes. Het is niet goed, maar ja, zo zwaar moet je er nou ook weer niet aan tillen. En zo kan dat ook in de kerk soms zijn. Hè? Dat de zonde, ja natuurlijk, het moet wel gezegd worden. En wee je gebeente als de dominee zondags daar nooit eens over begint. Dan heeft hij het helemaal verkeerd gedaan. Maar als je het nou concreet gaat maken, en als je daar nou eens over door gaat praten, dan blijkt dat mensen toch niet zo erg met zonde en schuld zitten. En het kan zelfs zo ver gaan, ook in de kerk, dat men eigenlijk ervan uitgaat, ach, natuurlijk, er zijn zonden en er is schuld, maar gelukkig, er is een God van vergeving. En de vergeving komt eigenlijk al voor de belijdenis van de schuld. Ja, natuurlijk, we erkennen dat we fouten hebben, dat we schuldige mensen zijn, maar, en dan wordt dan eigenlijk het evangelie meteen al naar voren gebracht als, ik zou bijna zeggen, als de grote doek voor het bloeden. Nee, we hoeven daar vandaag niet meer zo over in te zitten. Ja, vroeger misschien, en in sommige kringen, in de wat zwaardere kringen is het nog steeds een probleem misschien, maar wij hoeven daar niet meer mee te zitten. Wij zijn verder. Wij hebben toch het evangelie. En er was eens een Frans filosoof die zei, pardonner, c'est son métier. Vergeven, dat is het beroep van God. Met andere woorden, ja, daar is God nou eenmaal voor. Dat moet hij nou ook doen. Wat moeten we anders met God als hij niet vergeeft? Dus, en zo kan dat soms ook zijn in de kerk, dat vergeving niet echt diepte krijgt. Omdat schuld niet echt onder ogen wordt gezien. Dus er is nogal wat aan de hand als het over deze thema's gaat. Schuld en vergeving, zonde en genade. Er is nogal wat aan de hand in onze samenleving als het om deze dingen gaat. En er is soms ook nogal eens wat aan de hand in de kerk als het gaat over deze zaken. Dus helemaal niet verkeerd om daar toch eens een keer goed met elkaar over na te denken. Wat zegt de schrift? Wat zegt de Heere daarover? En dan krijgen wij vanmiddag over deze belangrijke dingen krijgen wij onderwijs vanuit de vijfde bede van het Onze Vader. We krijgen onderwijs van de Heere Jezus zelf. En die gaat ons uitleggen wat dat nou precies is. Wanneer we belijden, wanneer we bidden, vergeef ons onze schulden. Maar dan gaat de Heere ons er ook op wijzen hoe belangrijk het is dat dat ook doorwerkt, dat we anderen vergeven, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus de Heere Jezus geeft in die vijfde bede van het allervolmaakste gebed, die geeft ons heel duidelijk onderwijs over deze belangrijke zaken van schuld en van vergeving. Ik heb als thema vanmiddag Gods vergeven en ons vergeven. Gods vergeven en ons vergeven. We weten allemaal, gemeente, dat de Heere Jezus nogal eens een keer een gelijkenis heeft gesproken. En die gelijkenissen die zijn altijd uit het gewone leven gegrepen. Gewone verhalen uit het dagelijkse leven, die vertelt de Heere en hij verbindt daar dan geestelijke lessen aan. Nu hebben wij vanmiddag Matteüs 18 gelezen en daar gaat het over een gelijkenis van een onbarmhartige dienstknecht. En juist in deze gelijkenis laat de Heere Jezus ons heel scherp de zaken zien zoals ze er kunnen zijn en ook zoals ze er eigenlijk niet moeten zijn. De Heere Jezus die laat ons over deze belangrijke zaken als schuld en vergeving heel wat weten in deze toch wat gewone gelijkenis van de dienstknecht die vergeving van zijn schuld ontvangt. Jezus spreekt over een koning. En Jezus zegt, er is een koning en die wil afrekening houden met zijn knechten. Kennelijk had hij nogal wat knechten, die koning. En die knechten, dat zijn dan in deze gelijkenis waarschijnlijk stadhouders. En die stadhouders, die hebben altijd natuurlijk bepaalde macht en bepaalde supervisie over een bepaald gedeelte van het koninkrijk. Die stadhouders, die hebben ook belasting geïnd. En die stadhouders, die moeten op een gegeven moment naar het paleis van de koning. En dan moeten ze die geïnde belasting ook weer afdragen aan de koning. Want die belasting is niet voor hen als stadhouder, maar die belasting is voor de koning. Hij is de koning, zij zijn het niet. En zo is er dus een koning en die zegt tegen zijn stadhouders, kom en ga uw schuld betalen. Wie is die koning? Ik denk dat iedereen eigenlijk vanmiddag dat zo kan zeggen, ook de kinderen in de kerk. Het is toch niet zo heel erg moeilijk om dat vanmiddag te zeggen wie die koning is. Inderdaad, dat is God de Vader. En wie zijn nou die stadhouders die verantwoording moeten afleggen, die met, om zo te zeggen, geld naar die koning toe moeten om de geïnde belastingen af te dragen. Wie zijn nou die stadhouders? Nou, dat is eigenlijk ook niet zo moeilijk. Dat zijn nou wij mensen. Dat zijn u en jij en ik. Wij zijn de stadhouders die uit op een gegeven moment weer naar de koning moeten, naar God moeten en afdrachten moeten geven. En wat moeten wij dan eigenlijk gaan doen? Nou, wij moeten verantwoording gaan afleggen van ons doen en van ons laten. Wij moeten tegenover God, onze schepper, moeten we verantwoording afleggen van wat wij gedaan hebben en ook wat wij nagelaten hebben in ons leven. Wat Jezus ons laat zien in deze gelijkenis, in de allereerste plaats, die toch ingrijpende, aangrijpende werkelijkheid, dat mensen uiteindelijk verantwoording moeten afleggen tegenover God. Nou, als je daar vanmiddag eens even bij stilstaat, waarom zijn er in onze samenleving zoveel mensen die zich niet meer druk maken over schuld? En dan bedoel ik dus de schuld ten opzichte van God en ten opzichte van anderen. Ethische schuld. Waarom maken mensen zich daar niet meer zo druk over? Omdat God uit beeld is. Omdat men zich niet realiseert dat men op weg is naar de troon van de Almachtige. Omdat men dat evangelie misschien wel gehoord heeft, maar men vindt het eigenlijk allemaal te zwaar aangedikt. En ach, dat zijn allemaal van die sombere verhalen. Maar dat is de werkelijkheid. Jezus zegt, weet je waar jij als mens naar op weg bent? Je bent op weg naar de troon van God. En daar zul je uiteindelijk ook je leven moeten verantwoorden voor hem. En dan kun je mensen nog eens een rat voor de ogen draaien. Dan kun je voor mensen nog eens een keer oneerlijk wezen. Maar die almachtige koning, die is alwetend. En die ga je dus niet op het verkeerde been zetten. Tegenover hem zul je volkomen eerlijk moeten worden. Wat er op je leven, wat er in je leven op aarde allemaal is gepasseerd. Het menselijke bestaan, het menselijke leven eindigt voor de troon van God. Dat is wat Jezus in die gelijkenis ons als eerste leert. En dan gaat die gelijkenis verder. En die gelijkenis die zegt dan, toen die dag aanbrak waarop er afrekening moest plaatsvinden, toen werd die dienstknecht, die stadhouder, die werd bij de koning gebracht. En toen bleek, die stadhouder die had maar liefst 10.000 talenten af te dragen aan de koning. 10.000 talenten. Zijn wij natuurlijk altijd nieuwsgierig van hoeveel euro is dat nou, hè? Nou, dat zijn ongeveer 10 miljoen euro. En dat is een heel bedrag. 10 miljoen euro moet hij gaan afdragen. En natuurlijk, er zijn maar weinigen die zoveel geld hebben die dat even kunnen. En ook hij heeft wel belasting geïnd, maar hij blijkt bij lange na niet in staat te zijn om dat geweldige bedrag te kunnen betalen. En dan zegt de koning, die zegt van nou goed, als je niet kan betalen, dan, nou ja, dan moet je maar, dan moet je maar boeten. En alles wat je bezit moet maar verkocht worden. De deurwaarder komt, huis komt te koop te staan, de inboedel wordt verkocht. En ook de kinderen worden als slaaf weggezet. Hij raakt alles kwijt. Op die manier wil de koning toch nog enigszins iets van de schuld terugzien. Wat laat Jezus nou eigenlijk weten in deze trek van deze gelijkenis? Jezus laat zien en weten dat mensen van nature een torenhoge schuld bij God hebben. En dat niet alleen maar omdat ze een in Adam gevallen mens zijn en daarom in Adam God de rug hebben toegekeerd, maar ook omdat ze door hun daden, door hun woorden, door hun werken zonde op zonde hebben gestapeld. De mens van nature is voor God een schuldig wezen. En onze catechismus heeft het wat dat betreft in antwoord 126 ook bij het rechte eind. Als onze catechismus zegt, wij zijn arme zondaren. We hebben eigenlijk alleen maar een torenhoge schuld van onszelf en geen middelen om af te betalen. Schuld tegenover God. Hebben wij er wel eens bij stilgestaan, en ik zeg het tegen u, maar ik zeg het ook tegen jou, hebben wij er wel eens bij stilgestaan dat de situatie zo is als Jezus die in deze gelijkenis ons voorhoudt? Want ik denk dat wij vaak denken dat de situatie iets rooskleuriger is dan dat die in werkelijkheid is. Wij zien vaak bij andere mensen gebreken en wij weten die ook aan te wijzen. En natuurlijk weten we ook wel dat we zelf mensen zijn met fouten. Maar er zijn er nog zoveel op deze wereld die grotere fouten hebben dan wij. Maar Jezus zegt, je moet niet naar de ander kijken. Je moet je eigen leven spiegelen ten opzichte van de Almachtige en de Alwetende en de Heilige God. En dan leer je iets zien van je schuld. Dan ga je er iets van begrijpen dat die torenhoog is. En als je dan ook nog gaat begrijpen dat het jou niet lukt om die af te betalen, dan komt er toch een stuk nood in je leven. Dan gaat het, en ik bedoel dat eerbiedig, dan gaat het toch wel wat knijpen. Dan maak je je daar veel drukker over dan over andere dingen. Dan zeg je van, ja, maar dit is in wezen het grootste probleem in mijn leven. Ik ben op weg naar de troon van God. Ik ben een mens met schuld tegenover God. En ik kan er ook niets van afbetalen. Dat wordt dan de grootste nood in je leven. Die knecht waar het hier in deze gelijkenis over gaat, gemeente, toen die bemerkte dat het er zo voor stond. Die knecht, die besefte, dit gaat naar een regelrecht faillissement met mij. Ik zal mijn vrijheid volkomen kwijtraken en mijn bezit. Die viel voor die koning neer, die begon te smeken en te roepen, Heer, wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen. Wees langmoedig over mij. Met andere woorden, hij doet een beroep op de langmoedigheid van de koning. Op de vergevensgezindheid van de koning. Hij zegt, ik ben maar een arm mens, ik kan het niet. Ik kan alleen maar vragen, wilt u de hand over uw hart strijken? Wilt u die schuld gaan kwijt? Anders dan loopt het niet goed af. En dat, gemeente, dat is nou juist het punt waar wij mensen terecht moeten komen. En dat is nou juist ook waarom we, om zo te zeggen, ontdekt moeten worden aan onze schuld bij God. Dat we komen aan zijn voeten. Dat we een bedelaar worden aan zijn troon. Dat we net als deze man uit de gelijkenis, deze stadhouder uit de gelijkenis, zeggen tegenover God de koning, Heere, wil mij, arme zondaar, al mijn misdaden niet toerekenen. Vergeef. Daar moeten we terechtkomen. Dat is het waar het over gaat. Schuld en vergeving. Ze gaan niet buiten de erkenning. Vergeving gaat niet buiten de erkenning van de schuld om. Maar schuldontdekking is niet het enige en niet het hoogste. Schuldontdekking staat in de weg, in het kader van de weg om te komen tot vergeving. Bedelaar worden aan de troon van Gods genade. Heere, wil mij, arme zondaar, mijn misdaden niet toerekenen. Wil het mij niet toerekenen om het bloed van Christus wil. Zo staat het in onze catechismus. En zo moet het in ons leven ook gaan functioneren. Bedelaar zijn aan de troon van Gods genade. Of zoals een hoogleraar in zijn proefschrift dat ook onder woorden bracht, bedelen bij de bron. Dat is waar het over gaat. Dat is waar het over gaat. Herkennen we ons in deze knecht? Is dit al werkelijkheid geworden in uw leven? En ik vraag het ook aan jou. Weet jij er al iets van om werkelijk bedelaar te zijn geworden aan de troon van de genade van God? Dat is waar het om gaat. In het koninkrijk van God. Dit is de kern van alles. En als die knecht dan zo aan de troon van de genade bij die koning is geweest en is gekomen, en om de langmoedigheid en een beroep gedaan heeft op de langmoedigheid van de koning, wat gebeurt er dan? Dan gaat gebeuren wat, om zo te zeggen, de bevrijding is van deze hele gelijkenis. Dan gaat die koning, die knecht, die stadhouder, al die miljoenen kwijtschelden. Moet u eens voorstellen, al die miljoenen hoeft die man niet meer te betalen. Dan wordt er niet, om zo te zeggen, een betalingsregeling getroffen. U mag het wel in termijnen doen. Nee, die koning die zegt, er komt een streep door al die 10 miljoen. Je hoeft er helemaal niks meer van te gaan betalen. Je bent nu volkomen bevrijd van al je schulden. Dat is wat die koning zegt. Dus een beroep op de langmoedigheid van de koning bewerkt een volkomen vergeving van de schuld. En dat is nou een beeld van de verzoening, van de vergeving. Dat is nou een beeld van de genade die de Heere geeft aan bedelaars aan zijn voet. Zo doet God dat. Dat wanneer die schuld aan zijn voeten gebracht wordt, dat de Heere zegt, ik geef niet maar kwijtschelding van een deel, maar ik scheld u al uw zonden voor de volle 100% kwijt. Je moet eens over nadenken. Dan komt toch de vraag in je boven, hoe is dat toch mogelijk, Heere? Hoe kunt u nou die torenhoge schuld zomaar kwijtschelden? Weet je wat dan het antwoord van God is? Dan zegt God, die schuld die jij moet betalen, die heb ik al gelegd op mijn eigen lieve zoon. Die schuld die jij moet betalen, niet betalen kan, die heb ik al gelegd op mijn zoon, toen ik hem daar in het kruishout van Golgotha heb gehangen. Ik heb de toorn van mij over al de zonden van alle mensen, ook die van jou, over hem laten gaan. Hij is in de nacht gekomen om jou in de dag te kunnen brengen. Hij is in de schuld gezet om jou in de volkomen verzoening te kunnen brengen. En dan zeg ik, Heere, ik versta dat niet, maar ik verwonder me erover. Dan verwonder je daarover. Dan krijg je zoiets van, Heere, hoe groot is uw liefde, hoe groot is uw genade. Dan moet je dat verder ook niet gaan uitpluizen van hoe kan dat nou allemaal precies. Maar dan zeg je alleen maar, ik verwonder me, Heere, over dat machtige van de verzoening in Christus. Dat dat bloed werkelijk reinigt van alle zonden. Niet van een paar, maar van ze allen. En als dat nou open gaat voor je hart, weet je, dan kun je ook Psalm 103 begrijpen. Als die dichter dan op een gegeven moment zegt, hè, zo ver het oosten verwijderd is van het westen. Of nee, hij zegt het net andersom, hè, zo ver het westen is verwijderd van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Het wordt een wonder voor je hart. Je verwondert je erover. Het is niet meer om zo te zeggen dat je zegt, ja maar dat hoort bij God. Nee, je zegt, hoe is het mogelijk? Een heilig God die recht erop heeft om mij te veroordelen, schenkt mij een volkomen vergeving van al mijn zonde. Kijk, dan ben je rijk. En dan heb je, om zo te zeggen, ook vrede. En dan kun je ook gerust heen leven naar het moment waarop je straks komt te staan voor zijn heilig aangezicht. Dan weet je, ik zal straks geen vreemde ontmoeten. Maar ik zal straks in Christus een verzoend vader ontmoeten, die al mijn schuld gelegd heeft op zijn lieve zoon. Ik kan het niet verstaan, ik kan het niet bevatten. Ik kan alleen maar verwonderend u danken. Heere, hoe goed en hoe groot bent u. Heb je in je leven die verwondering al leren kennen, gemeente? En ik vraag het ook aan jullie. Is dat al op een of andere manier opengegaan voor je hart? Werkelijk vergeving ontvangen van je zonde. Dan weet ik wel, en daar ga ik nu niet verder op in, dat het soms ook bij ons dan zo kan zijn dat we dat nog niet kunnen bevatten, dat de Heere al onze zonden vergeven heeft. Maar toch is er op het moment dat je er iets van mag gaan ontdekken, dan is er al die verwondering. Dan is er al toch die vrede die alle verstand te boven gaat. Dan is er dat lofprijzen van de goedheid en de genade van de koning. Vergeving, schuld en vergeving. Jezus leert er ons in deze vijfde bede heel wat over, maar waar hij ons ook op wijst, en daar moeten we het met elkaar ook over hebben, dat is dat hij zegt van als je nou vergeving ontvangen hebt, dan moet dat er ook toe leiden dat je vergeving schenkt. Jij op jouw beurt aan je medemens. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Die knecht van die koning die zoveel kwijtschelding kreeg, die was er niet zo sterk in om nou de ander te vergeven. Want er was iemand die ook hem nog wat schuldig was. En de schuld die was ongeveer een 20 euro. Nou, dan denk je, ach, als je 10 miljoen kwijtgescholden gekregen hebt en er is iemand, die moet jij dan 20 euro gaan kwijtschelden, dan is dat helemaal geen probleem. Maar het blijkt wel een probleem te zijn en die knecht die begint behoorlijk op zijn strepen te staan. Die zegt, ja, maar die 20 euro, die moet ik van jou nog terug. Nou ja, en dan gaan de andere knechten het horen en die gaan dan tegen de koning zeggen van, koning, dan moet je eens horen. U heeft hem 10 miljoen kwijtgescholden en nou is hij niet bereid om de ander 20 euro kwijt te schelden. Wat vindt u daarvan? Nou, de koning zegt, ik zal je vertellen wat ik ervan vind. Breng die man hier. En omdat je niet bereid bent om die ander dat kleine bedrag kwijt te schelden, krijg je mijn vergeving en mijn kwijtschelding ook niet. Ik kom terug op wat ik gezegd heb. Die man, die gaat om zo te zeggen aan zijn hebzucht en aan zijn onwil om de ander te vergeven, gaat hij toch ten gronde. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat als wij vergeving ontvangen van de Heere, dat wij ook bereid moeten zijn om vergeving te geven aan de ander. Maar het blijkt al uit die knecht van deze gelijkenis dat vergeving schenken aan onze medemens niet onze sterkste kant is. En het is namelijk zo dat we vaak ook zeggen, ja, we willen het wel vergeven, maar vergeten zullen we het nooit. En wat zegt deze gelijkenis, wat zegt Jezus in deze gelijkenis? Hij zegt, je zult toch moeten leren vergeven. Ja, zeggen wij dan, maar dan moet die ander eerst maar eens over de brug komen. Je weet niet half wat hij me allemaal heeft aangedaan en wat hij gezegd heeft. Nou, soms is dat ook zo. Soms is dat ook zo, dat de ander inderdaad ook verteld mag worden dat hij, nou ja, ook wel erkennen mag dat er het een en ander verkeerd gegaan is. En dan druk ik me nog heel zwak uit. Maar er moet toch altijd ook bij ons de bereidheid zijn om te vergeven. Altijd vergeven? Ik las het verhaal van een zendeling en die zou na heel lang onderwijs een zuster in die gemeente die door dat zendingswerk was ontstaan gaan dopen. En die zuster, haar man was jaren geleden omgebracht. En laat nou ook degene die dat gedaan had inmiddels tot geloof zijn gekomen en ook catechisatie te hebben gevolgd en eigenlijk ook zich hebben willen laten dopen. En toen zei die zendeling, die zei tegen die vrouw, voordat je gaat laten dopen, voordat je dus belijdenis gaat doen en je laat dopen, moet je eerst ook hem de hand gegeven hebben. En toen zei ze tegen de zendeling van, nou moet u eens horen, maar nou vraagt u veel. Nou vraagt u te veel. In mijn hart heb ik hem eigenlijk al wel vergeven, maar je vraagt te veel dat ik mijn hand nou ook in zijn hand moet leggen. Dat gaat niet gebeuren. En toen zei die zendeling, dan wachten we nog even. Dan wachten we nog even. En die vrouw die bleef maar bezig ook met deze dingen. En die man die dat vreselijke had gedaan, die erkende zijn schuld. En die erkende ook dat hij begrip had voor de gevoelens van zijn medezuster. En dus dat was wel het geval. En na heel veel worstelingen kwam toch die zuster op een gegeven moment zo ver dat ze haar hand kon leggen in de hand van de moordenaar van haar man. En samen konden ze vergeving vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Er kan soms een hele weg voor nodig zijn. En wat je soms ook wel eens hoort, dat mensen die iets verkeerd gedaan hebben, die zware zonden hebben gepleegd tegenover hun medemensen, dat die ook eisen van hun medemens dat ze maar hen vergeven, dat mag niet aan de orde zijn. Die mensen die iets misdaan hebben, hebben wat dat betreft geen rechten. En soms is er heel wat tijd voor nodig. Maar gaandeweg zal toch het moeten groeien, de bereidheid om de ander te vergeef. En dan lijkt dat eigenlijk een onmogelijke zaak te zijn. Hoe kun je nou vergeven degene die je zoon heeft doodgereden? Hoe kan nou een dochter haar vader vergeven die zo lang incest met haar heeft gepleegd? Hoe kan dat nou? Als Christus erin is en bij is, dan zal hij door zijn woord en door zijn geest uiteindelijk ook die bereidwilligheid geven. Want hij vernieuwt. Hij vernieuwt naar zijn eigen geest en naar zijn eigen doen en naar zijn eigen laten. Christus, die aan het kruishout heeft gehangen en die toen ook heeft gezegd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij had ook kunnen zeggen, Vader, zend vuur en laat ze allemaal hier dood neervallen. Hij deed het niet. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Christus wil door zijn geest ook in onze harten de bereidheid om te vergeven gaan werken. Daar is inderdaad tijd voor nodig, absoluut. Dat kun je ook niet afdwingen. Maar als wij misschien met dit soort zaken worstelen, als er vanmiddag onder ons iemand is, het kan een jongere zijn, het kan een oudere zijn, die zegt van, nou raak je wel hele diepe dingen in mijn leven, die heel zwaar gaan en heel diep zijn. Dan kan ik je alleen maar adviseren, leg alles bij de Heer. Kom ermee bij de Heer Jezus. En leg al die moeite in zijn handen. En vraag en smeek, Heere, wilt u mij geven een weg om te gaan, dat ik ook uiteindelijk zo ver kan komen, dat ik de ander kan vergeven. Als er bitterheid blijft bestaan in een mensenhart, als er geen bereidheid uiteindelijk is om te vergeven, dan is dat een hoogst ernstige zaak. Want Christus heeft het gezegd, als wij niet bereid zijn te vergeven wie ons hebben misdaan, zal de Vader ook niet bereid kunnen zijn om te vergeven wat wij hebben misdaan. Dat zijn hele geladen woorden. En dat betekent dus dat we het maar niet zo even naast ons neer kunnen leggen als we met dit soort dingen worstelen. Al moet ik aan de andere kant, en ik hoop dat ik dat ook duidelijk heb kunnen maken, aan de andere kant ook zeggen van, er kan soms een hele weg voor nodig zijn. Er kan tijd, worsteling en strijd voor nodig zijn. En we mogen wat dat betreft ook degene die moet leren vergeven, niets met kracht en druk opleggen. Dat gaat helemaal verkeerd. Schuld en vergeven. Belangrijke dingen. Als het gaat om onze verhouding tot God. Belangrijke zaken. Ook als het gaat om onze verhouding tot onze naast. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmiddag samen nagedacht over het onderwijs, Heere, dat u onszelf hebt gegeven in de vijfde bede van het allervolmaakste gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. We hebben samen die gelijkenis gelezen van die knecht, die stadhouder, die zoveel aan de koning schuldig was, maar die op zijn bedelaarsgebed een volkomen vrijspraak, volkomen kwijtschelding ontving van al de schuld. Heere, wat een machtig evangelie ligt daar toch niet in opgesloten. En wilt u geven dat dat evangelie ook werkelijk open gaat voor ons hart en steeds meer open gaat voor ons hart? U die in Christus al onze zonden vergeeft. Maar we hebben ook stilgestaan, Heere, bij die consequenties. Vergeving ontvangen moet ook leiden tot vergeving schenken. Het is niet onze sterkste kant, Heer, om het zacht uit te drukken. Maar leer ons om toch ook werkelijk te vergeven. En wil door uw geest ons dan ook steeds meer en meer vervullen, Heer. U die voor uw overtreders gebeden heeft, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Heere, wilt u zijn in het bijzonder met degene onder ons, jongeren of ouderen, voor wie de dingen waar het vanmiddag over ging toch eigenlijk heel diep hen raken. Die in hun eigen leven ook met deze dingen geconfronteerd werden. Wilt u hen bijzonder ook nabij zijn. We bidden om uw zegen, Heere, over ons allen. We gaan morgen weer, als u het ons geeft, ons werk doen. Anderen zijn op vakantie, anderen gaan op vakantie. Jongeren zijn of al vrij van school, of moeten nog een paar dagen naar school. We bidden om uw zegen, om uw bewaring. En wees ons allen nabij en goed, Heer, in alle opzichten. We danken u dat we vandaag twee keer samen mochten zijn in alle rust, in alle vrede, uw onderwijs hebben gehoord. En we blijven ons in uw hoede aanbevelen. Wees ook in de komende week ons in alle opzichten goed en nabij. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in Hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 103, vers 2 en 11, de slotpsalm van deze middagdienst. Ga in vrede naar uw woning, de nieuwe week weer in. Met u dragen de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.